Vandaag gaan we een start maken met een studie in het Bijbelboek Hebreeën. Dat is best een ingewikkelde taak. Het is een lastig boek, vind ik zelf altijd. Ik vind het altijd een van de moeilijkste nieuwtestamentische boeken die er zijn eigenlijk. Wel een hele mooie. Ik heb me altijd wel eens afgevraagd van ja, waarom is dat nou zo'n ingewikkeld boek? Nou, ik denk dat het komt omdat het gericht is aan Hebreeën, aan Israël, aan Joden. Wij zijn uit de heidenen. Wij zijn helemaal niet grootgebracht in die tradities en in het gewoon al die rituelen van het Oude Testament. Die voor de lezers van de brief allemaal heel vanzelfsprekend waren. Dus als Paulus maar bepaalde woorden en bepaalde toespelingen maakte op bepaalde rituelen. Die begrepen zijn lezers onmiddellijk. En voor ons is het iets van ja, daar moeten wij nog naar zoeken. We moeten daar onze vingers achter zien te krijgen. Dus we zullen er best even wat tijd voor nodig hebben om de brief ons een beetje eigen te kunnen maken. Mijn doel is niet om gelijk vers voor vers die brief door te gaan nemen. We gaan eerst proberen een aantal grote lijnen in die brief te pakken. Ja, gewoon bijvoorbeeld woorden die vaak voorkomen of kernthema's die daar voorkomen. Het moment dat we daar voldoende vanuit de hele brief hebben gezien, dan gaan we kijken of we gewoon hoofdstuk voor hoofdstuk of deel van een hoofdstuk en deel van een hoofdstuk de hele brief door kunnen gaan nemen. En dat kan dan wat sneller, omdat we dan op een gegeven moment gewoon de grote thema's te pakken hebben gehad. Nou, een van de grote thema's, en eigenlijk waar het allemaal om draait, dat is de hoge priester. Als we niet haarfijn in de gaten hebben wat er op de grote verzoendag allemaal gebeurde, als we niet helder hebben wat daar nou plaatsvond op grote verzoendag, dus de tiende van de zevende maand, dan kun je eigenlijk deze hele brief gewoon helemaal niet begrijpen. Dus die grote verzoendag en het werk van de hoge priester is buitengewoon belangrijk. Ja, daar zullen we ook vandaag al een heel klein beetje naar kijken. We gaan er niet al te diep op in nog. Maar we moeten heel erg goed in ons hoofd hebben zitten van wat was nou de functie van de hoge priester in Israël. En met name, want daar gaat het eigenlijk om, met name zijn functie op die ene dag in het jaar. En daar zinspeelt Paulus. Ik ga ervan uit dat de brief door Paulus is geschreven. Daar gaan we verder helemaal niet aandacht aan besteden. Althans, ik denk dat we dat maar gewoon als een gegeven moeten beschouwen. Maar in elk geval, wat gebeurde er nou op die ene dag? En Paulus die doet daar voortdurend op zinspelen. Van die ene dag. Of ja, voortdurend. Hij noemt dat nog wel eens een keertje. Daarom stel ik voor dat we eerst met elkaar lezen Leviticus 16. Daar gaat het over de hoge priester en de grote verzoendag. En dan gaan we daarna een van de thema's van de Hebreeënbrief proberen te doorgronden. En we ons eerst eens afvragen van tegen welke achtergrond is die brief nou geschreven? Kunnen we dat er een beetje uit opmaken? Waarom heeft Paulus zoveel moeite gedaan om deze brief te schrijven aan de Hebreeën? Want er is een reden voor. En als we die reden te pakken hebben, dan maakt het het ook al wat makkelijker om te begrijpen waar die mee bezig is. Maar we lezen eerst het gedeelte uit Gods woord, Leviticus 16. En de Heere sprak tot Mozes, nadat de twee zonen van Aaron gestorven waren, als zij genaderd waren voor het aangezicht des Heeren en gestorven waren. De Heere dan zei tot Mozes, spreek tot uw broeder Aaron, dat hij niet te alle tijden ga in het heilige, binnen de voorhang, voor het verzoendeksel dat op de ark is, opdat hij niet sterven, want ik verschijn in een wolk op het verzoendeksel. Hiermee zal Aaron in het heilige gaan. Met een var, een jong rund ten zondoffer en een ram ten brandoffer. Hij zal de heilige linnen rok aandoen en een linnen onderbroek zal aan zijn vlees zijn. En met een linnen gordel zal hij zich gorden en met de linnen hoed bedekken. Dit zijn heilige klederen, daarom zal hij zijn vlees met water baden als hij ze zal aandoen. En van de vergadering van de kinderen van Israël zal hij nemen 2 geitenbokken ten zondoffer en een ram ten brandoffer. Daarna zal Aaron de var van het zondoffer die voor hem zal zijn offeren en zal voor zich en voor zijn huis verzoening doen. Hij zal ook beide de bokken nemen en hij zal die stellen voor het aangezicht des Heren aan de deur van de tent der samenkomst. En Aaron zal de loten over die 2 bokken werpen, 1 lot voor de Heren en 1 lot voor de weggaande bok. Dan zal Aaron de bok waarop het lot voor de Heren zal gekomen zijn toebrengen en zal hem ten zondoffer maken. Maar de bok waarop het lot zal gekomen zijn om een weggaande bok te zijn, zal levend voor het aangezicht des Heren gesteld worden, om door hem verzoening te doen, opdat men hem als een weggaande bok naar de woestijn uitlaten. Aaron dan zal de var van het zondoffer, die voor hemzelf zal zijn, toebrengen en voor zichzelf en voor zijn huis verzoening doen. En zal de var van het zondoffer, die voor hemzelf zal zijn, slachten. Hij zal ook een wierookvat vol vurige kolen nemen van het altaar en voor het aangezicht des Heren en zijn handen vol reukwerk van welriekende specerijen, klein gestoten, en hij zal het binnen de voorhang dragen. En hij zal dat reukwerk op het vuur leggen voor het aangezicht des Heren, opdat de nevel van het reukwerk het verzoendeksel, het welk is op het getuigenis, bedekken en dat hij niet sterven. En hij zal van het bloed van de var nemen en zal met zijn vinger op het verzoendeksel oostwaarts sprengen. En voor het verzoendeksel zal hij 7 met zijn vinger van het bloed sprengen. Daarna zal hij de bok van het zondoffer, die voor het volk zal zijn, slachten. En zal zijn bloed tot binnen in de voorhang dragen. En hij zal met zijn bloed doen gelijk als hij met het bloed van de var gedaan heeft. En zal dat sprengen op het verzoendeksel en voor het verzoendeksel. Zo zal hij voor het heilige, vanwege de onreinigheden van de kinderen van Israël en vanwege hun overtredingen naar al hun zonden, verzoening doen. En alzo zal hij doen aan de tent des samenkomst, welke met hen woont in het midden van hun onreinigheden. En geen mens zal in de tent van de samenkomst zijn, als hij zal ingaan om in het heilige verzoening te doen. Totdat hij zal uitkomen, alzo zal hij verzoening doen, voor zichzelf en voor zijn huis en voor de hele gemeente van Israël. Daarna zal hij tot het altaar dat voor het aangezicht des Heren is uitkomen en verzoening voor hetzelfde doen. En hij zal van het bloed van de var en van het bloed van de bok nemen en doen het rondom de hoornen van het altaar. En hij zal daarop van dat bloed met zijn vinger 7 sprengen. En hij zal dat reinigen en heiligen van de onreinigheden van de kinderen van Israël. Als zij nu zal geëindigd hebben van het heilige en de tent van de samenkomst en het altaar te verzoenen, zo zal hij die levende bok toebrengen. En Aaron zal beide zijn handen op het hoofd van de levende bok leggen en zal daarop al de ongerechtigheden van de kinderen van Israël en al hun overtredingen naar al hun zonden belijden. En hij zal die op het hoofd van de bok leggen en zal hem door de hand van een man die voorhanden is naar de woestijn uitlaten. Alzo zal die bok op zich al hun ongerechtigheden in een afgezonderd land wegdragen. En hij zal die bok in de woestijn uitlaten. Daarna zal Aaron komen in de tent van de samenkomst en zal de linnen klederen uitdoen die hij aangedaan had als hij in het heilige ging, en hij zal ze daar laten. En hij zal zijn vlees in het heilige plaats met water baden en zijn klederen aandoen. Dan zal hij uitgaan en zijn brandoffer en de brandoffer van het volk bereiden, voor zich en voor het volk verzoening doen. Ook zal hij het vet van het zondoffer op het altaar aansteken. En die de bok, welke een weggaande bok was, zal uitgelaten hebben, zal zijn klederen wassen en zijn vlees met water baden. En daarna zal hij in het leger komen. Maar de var van het zondoffer en de bok van het zondoffer welke bloed ingebracht is om verzoening te doen in het heilige, zal men tot buiten het leger uitvoeren. Doch hun vellen, hun vlees en hun mest zullen zij met vuur verbranden. Die nu dezelfde verbrandt, zal zijn klederen wassen en zijn vlees met water baden. Daarna zal in het leger komen. En dit zal voor u tot een eeuwige inzetting zijn. Gij zult in de zevende maand, op de tiende van de maand, uw zielen verootmoedigen en geen werk doen. Inboorling noch vreemdeling, die in het midden van u als vreemdeling verkeert. Want op die dag zal hij voor u verzoening doen, om u te reinigen. Van al uw zonden zult gij voor het aangezicht van de Heere gereinigd worden. Dat zal u een sabbat van de rust zijn, opdat gij uw zielen verootmoedigt. Het is een eeuwige inzetting. En de priester, die men gezalfd en wiens hand men gevuld zal hebben om voor zijn vader het priesterambt te bedienen, zal de verzoening doen als zij de linnenklederen, de heilige klederen, zal aangetrokken hebben. Ze zal het heilige heiligdom verzoenen en de tent van de samenkomst en het altaar zal hij verzoenen. Desgelijks voor de priesters en voor al het volk van de gemeente zal hij verzoening doen. En dit zal u tot een eeuwige inzetting zijn, om voor de kinderen van Israël, van al hun zonden, eenmaal des jaars verzoening te doen. En men deed, gelijk als de Heere Mozes geboden had. Zo ongeveer alles van dit hoofdstuk kom je tegen in Hebreeën. Zelfs denk ik bijvoorbeeld die woorden buiten het leger. Ja, de var, die jonge stier, en het ram, die moesten buiten het leger verbrand worden. Bekende woorden in de brief aan Hebreeën, buiten de legerplaats. Gaan we ook nog naar kijken. Maar wat hier dan allemaal gebeurt, het is goed om dat op een gegeven moment paraat te hebben. Het is best een lastig hoofdstuk. Als je het zo zit te lezen, ik heb er niet direct een beeld bij. Ik moet echt heel minutieus kijken van wat er nou eigenlijk gebeurt. Dus die hoge priester, die is helemaal alleen op het terrein van de tabernakel. En de tabernakel, had een grote omheining, de voorhof. En dan daarmidden stond die tent van de samenkomst. En die bestond uit het heilige der heiligen, waar de Heere woonde, tussen de gerubs, boven het verzoendeksel, en het heilige. In die voorhof stond het brandofferaltaar. En daarna het wasvat, het koperen wasvat. En daarna ging dan de hoge priester het heilige binnen. En er stond er aan de ene kant stond de tafel met de toonbroden. Aan de andere kant de gouden kandelaar. En voor het voorhangsel, dat is ook een heel belangrijk begrip, het voorhangsel. Daar heeft Paulus het in Hebreeën ook over. Daar stond het gouden reukofferaltaar, waar we zojuist ook van hebben gelezen. En dan als de hoge priester achter dat voorhangsel ging, zag hij, en dat mocht dus maar één keer per jaar, op de tiende van de zevende maand, dat is grote verzoendag, zoals wij het noemen, Yom Kippur. Dan zag hij daar staan de kist, de ark, het ark van het verbond. Daarin zaten wat attributen en daarbovenop het verzoendeksel. Daarbovenop stonden de gerubs. En daartussen woonde de Heere God in een wolk. En dus die hoge priester, die kwam één keer per jaar aangezicht van aangezicht tot de Heere God te staan. Een heel heilig moment. Israël stond buiten. En wat moest Israël doen? Nou, dat woord hebben we gelezen. Die moest zich verootmoedigen. En dat kwam iedere keer uit. Dus het volk was zich aan het verootmoedigen. En het woord wat keer op keer op keer hier terugkomt in dit hoofdstuk, is verzoening doen. En dat is een van de kernwoorden natuurlijk ook van Hebreeën. Verzoening doen. Daar gaat het om in Leviticus 16. En niet alleen voor het volk en voor de zonde van het volk. Verzoening gedaan moest er worden voor de priester zelf, de hoge priester zelf, Aaron, voor zijn familie, voor de zonde en de overtredingen van het volk. Maar we hebben ook gelezen van de verzoening van de tent van de samenkomst zelf, van het altaar, alles, maar dan ook alles, zelfs het in het binnenste heiligdom, daar moest bloed gesprengd worden. Dus alles moest gereinigd worden door bloed. Reiniging en verzoening, die twee woorden horen bij elkaar en die kom je ook in Hebreeën samen tegen. Nou, wat ik in de loop van de tijd nog wel eens een keer zal halen, gewoon dat hele ritueel wat er gebeurde. Ik zal het heel kort zeggen. Aaron die ging in speciale witte klederen in die tabernakel. Hij offerde eerst voor zichzelf een var en een ram. Die, daarvan sprengde hij het bloed in het binnenste heiligdom. Dan kwam hij weer terug. Hij offerde een bok. Eén bok werd gedood en een ander bok, dat was werd het lot opgeworpen. Dat was de weggaande bok, die werd de woestijn ingebracht. De bok die moest sterven, daarvan werd het bloed ook 7 maal gesprengd in het binnenste heiligdom. Dus de Aaron die ging eerst het heilige der heiligen binnen, hij kwam er weer uit, hij ging er weer naar binnen en hij kwam weer naar buiten. En dan reinigde hij het altaar, het brandofferaltaar. En uiteindelijk was er dus verzoening gedaan. En dan verscheen de Aaron in al zijn heerlijkheid weer. Hij moest zich eerst weer omkleden trouwens, in zijn gewone kleren, en verscheen hij aan het volk. En dan kon hij zeggen van de verzoening is volbracht, het is gedaan, het is klaar. En ik zou gewoon in mijn eigen woorden zeggen, het volk kon weer een jaar vooruit. Ja, al die zonden van dat jaar, die waren bedekt. Dat is ook eigenlijk het woord wat dat betekent, verzoenen. Dit woord voor verzoenen, kafar. Ja, dat is bedekken. Nou, hier zullen we nog vaker op terug gaan grijpen, op Grote Verzoendag. Maar het is goed dat je daar in elk geval een klein beetje een beeld van hebt van wat daar gebeurde. Dan gaan we nu naar Hebreeën. Hebreeën. Nou, de brief is te lang om zo met elkaar in één avond een keer helemaal door te lezen. Het is goed om zo'n Bijbelboek gewoon eens een aantal keren voor jezelf helemaal van begin tot eind door te lezen. En waar we vanavond op gaan letten, dat zijn de aansporingen die Paulus doet in Hebreeën. Het zijn er opvallend veel, vergeleken met alle andere brieven die Paulus schrijft, is het echt iets heel erg opvallends. En die aansporingen die worden geïntroduceerd door het woord laat ons. Laat ons. Keer op keer kom je die woorden terug in deze brief aan Hebreeën. En veel meer dan in alle andere brieven van Paulus. Dus het is heel opmerkelijk. In het Grieks staat daar niet laat ons. Je ziet in het werkwoord dat het een welke vorm het is. En dus in het Nederlands vertaal je dan met een aansporing. Maar het zit in het ene woord ingebakken. En dat merk je aan dat herken je aan een hele lange O in de uitgang van het woord. Nou, dat wordt een beetje technisch, daar zal ik het nu niet over hebben. Maar als je in het Grieks zit te lezen, dan valt dat gewoon in het werkwoord op. Ja, dat 14 keer, als ik goed geteld heb, 14 keer komen die aansporingen voor. Nou, die 14 keer die wil ik vandaag laten zien. Kort daar wat bij zeggen, in welke context ze staan. En dan hebben we in elk geval al een behoorlijk deel van die brief even te pakken. Dan zien we ook de achtergrond waarom Paulus die brief zat te schrijven. Want hij wil iets met zijn lezers en zijn hoorders. En volgens mij komt dat heel erg duidelijk naar voren in die woorden, zoals wij het in het Nederlands zeggen, laat ons. Nou, laten we die eerst eens bekijken. De eerste keer, dat vind je in hoofdstuk 4. Hoofdstuk 4, het eerste vers. Laat ons dan vrezen dat niet de enige tijd de belofte van in zijn rust in te gaan, nagelaten zijnde, iemand van u schijnt achtergebleven te zijn. Want ook ons is het evangelie verkondigd, gelijk als hun. Maar het woord der prediking deed hun geen nut, terwijl het met het geloof niet gemengd was in degenen die het gehoord hebben. Want wij die geloofd hebben gaan in de rust, gelijk hij gezegd heeft, Zo heb ik dan gezworen in mijn toren, indien zij zullen ingaan in mijn rust, hoewel zijn werken van de grondlegging de wereld af al volbracht waren. Hier staat, laat ons vrezen dat niet de enige tijd de belofte van in zijn rust in te gaan nagelaten zijn, iemand van u schijnt achter te blijven zijn. Paulus zegt hier, let op elkaar, dat er niemand achter blijft. En Paulus die vergelijkt dit met Israël in de woestijn. En hij vergelijkt het met die generatie die niet is ingegaan in de rust. En de rust, dat is het land Kanaan voor Israël. Dat was de plek waar dat volk zeker zou wonen. En we weten wat er is gebeurd. Vanwege de overtredingen van het volk heeft het volk nog 38 extra jaren in de woestijn rond moeten dolen. Het mocht niet ingaan. Nou, dat zo zij in zullen gaan in mijn rust komt 7 keer in deze 2 hoofdstukken 3 en 4 voor. Het ingaan in de rust. 7 keer. En Paulus die zegt dat, laat ons dan vrezen dat niet de enige tijd de belofte van in zijn rust in te gaan nagelaten zijn. Iemand van u schijnt achtergebleven te zijn. Dus Paulus die schrijft hier tegen deze Hebreeën vanuit een zekere vrees. Pas op dat er niemand achterblijft. Want dat gebeurde ook met Israël in de woestijn. Er zijn toen gevallen. En die zijn gestorven zonder dat ze de rust zijn ingegaan. Die eerste keer dat je dat hier dan ziet, geeft ons ook gelijk een hint in welke trant deze hele brief geschreven is. We zullen dat nog een aantal keren zien. Ja, dat Paulus hier heel sterk aanspoort van pas op dat je niet terugvalt. De tweede keer. De tweede keer is vers 11. In vers 9 zegt hij nog, er blijft dan een rust over voor het volk van God. En dat volk van God, dat is Israël. Want die ingegaan is in zijn rust, heeft zelf ook van zijn werken gerust. Zoals God van de zijne. Laat ons dan ons benaastigen, onze uiterste best doen, om in die rust in te gaan. Opdat niet iemand in hetzelfde voorbeeld van de ongelovigheid vallen. Dus nog een keer, ja, weer die rust. Paulus die spoort aan, laat ons onze uiterste best doen om die rust te zoeken. Om in die rust in te gaan. Dus deze Hebreeën, die hebben kennelijk een zetje nodig. Een aansporing nodig. Een zetje in de rug. De derde keer. Vers 14. Dewijl wij dan een grote hoge priester hebben, die door de hemelen doorgegaan is, namelijk Jezus, de Zoon van God, zo laat ons deze belijdenis vasthouden. Welke belijdenis? De belijdenis dat dus Christus de hemelen is doorgegaan en dat hij nu is gezeten aan de rechterhand van God. Even kijken. In vers 14 heeft hij het ook over vastbehouden van hoofdstuk 3. Want wij zijn Christus deelachtig geworden, zo wij anders het beginsel van deze vaste grond tot het einde toe vastbehouden. Nou, hier heeft hij het ook weer over vasthouden. De belijdenis, laat ons deze belijdenis vasthouden. Hier spreekt Paulus de tweede keer over de hoge priester en wel de grote hoge priester. En dan is het niet de grote hoge priester of de hoge priester van het oude verbond. Niet de hoge priester waar we zojuist van hebben gelezen. Maar de hoge priester Jezus Christus. Die vind je aan het einde van hoofdstuk 2. De eerste keer. En dat plaatst dat ingaan in de rust ook gelijk in een een hele bijzondere context. Ja, dus Paulus die heeft die eerste twee keer net gezegd van laat ons ons benaastigen, laat ons vrezen dat iemand achtergebleven is. En nu zegt hij laat ons die belijdenis vasthouden, omdat we een grote hoge priester hebben die door de hemelen doorgegaan is. En die hoge priester die vind je helemaal aan het eind van hoofdstuk 2. Paulus die heeft een vrij lange introductie, hoofdstuk 1 en 2, die horen helemaal bij elkaar. Dan gaat het over de dood en de opstanding van de Heer Jezus Christus. En dat laat Paulus allemaal zien aan de hand van vooral psalmteksten. En dan zegt hij in vers 17, waarom hij in alles de broederen moest gelijk worden, opdat hij een barmhartig en een getrouw hoge priester zou zijn in de dingen die bij God te doen waren, om de zonde van het volk te verzoenen. Want in hetgeen hij zelf verzocht zijnde geleden heeft, kan hij degene die verzocht worden, te hulp komen. Hierom, heilige broeders, en dan ben ik in hoofdstuk 3, vers 1. Hierom, heilige broeders, die der hemelse roeping deelachtig zijt, aanmerk de apostel en hoge priester van onze belijdenis, Christus Jezus. Zie je wat hier gebeurt? Paulus die introduceert eerst de hoge priester. Die hoge priester die noemt hij de apostel en hoge priester van onze belijdenis. Hij zegt merk op deze, merk op de apostel en de hoge priester. En daarna komt hij pas van laat ons vrezen en laat ons ons benaastigen. Maar dat is dus wel ziende op die hoge priester. Die hoge priester die is gekomen. En die is, het is een barmhartig en een getrouw hoge priester. En die weet wat lijden is, zegt Paulus in 2 vers 18. Want in hetgeen hij zelf verzocht zijnde geleden heeft, kan hij degene die verzocht worden te hulp komen. Hier is onze volgende link naar deze brief. Het gaat over verzoeking. Ja, dus die Hebreeën aan wie Paulus schrijft, die werden kennelijk verzocht. En hij zegt, we hebben een hoge priester, die zelf mens is geweest, die wist precies wat lijden was en wat het was om verzocht te worden. En hij kan ook degenen die verzocht worden te hulp komen. Dus aan de ene kant was daar de vrees bij Paulus, van dat de gelovigen de rust zouden missen. En tegelijkertijd wijst hij dus op die hoge priester. En dan zegt hij, laat ons deze belijdenis vasthouden. En die belijdenis, daar heeft hij dus net ook al over gehad, namelijk de apostel en de hoge priester van onze belijdenis. Hoort allemaal weer bij elkaar. En daar gaan we het in de loop van de tijd veel dieper op in. En dan zegt Paulus nog een keer, wat hij net dus ook al aan het eind van hoofdstuk 2 heeft gezegd, want we hebben geen hoge priester die niet kan medelijden hebben met onze zwakheden, maar die in alle dingen gelijk als wij is verzocht geweest. Toch zonder zonde. En dan komt het volgende. Laat ons. Laat ons dan met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade. Opdat wij barmhartigheid mogen verkrijgen en genade vinden om geholpen te worden ter bekwame tijd. Dit waren gigantisch grote woorden voor een Hebreeër om te horen. Voor een Jood om te horen. Want waar stond die troon der genade? En wat zegt Paulus? Laat ons dan met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade. Nou, die troon der genade, dat is die plaats waar God woonde tussen de cherubs. In het allerbinnenste heiligdom. En wie was daar binnengegaan? De hoge priester, op grote verzoendag. En de grote hoge priester, Jezus Christus, die was dus gekomen, had dus geleden, was gestorven en is opgestaan. En zij hebben hem zien gaan, de hemelen binnen. Hij is de hemelen doorgegaan en hij is nu in het binnenste heiligdom, het geestelijke heiligdom, de hemelen. En daar is hij nu gezeten. En op grond daarvan, zegt Paulus, laat ons met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade. Dus hij zegt tegen die Joodse lezers, ga er maar achterna. Ga maar achterna, hij bedoelt natuurlijk in gedachten, die hoge priester achterna, ga maar naar die troon der genade. Want degene die met onze zwakheden medelijden kan hebben, die is daar ook. Je hoeft daar niet met angst naartoe te gaan. Je mag daar met vrijmoedigheid naartoe gaan. Met alle zwakheid van je geloof, met alles wat je bezighoudt, wat je van God aftrekt, je kunt naar hem toe gaan en dat mag je nog met vrijmoedigheid doen ook. Waarom? Omdat Christus Jezus daar is, als de hoge priester. En die weet wat lijden is. En die weet wat het is om verzocht te worden. Dus nu hebben we al 4 keer gehad. Laat ons vrezen. En dat is ziende op elkaar. Laat ons ons benaastigen om de rust in te gaan. Laat ons vasthouden, de belijdenis. En dat is een verwijzing naar de apostel en hogepriester der belijdenis van hoofdstuk 3 vers 1. En laat ons met vrijmoedigheid toegaan. Dat is in vers 16. En dat ziet dan weer dat met vrijmoedigheid, omdat we weten dat daar een hogepriester is die barmhartig is. En die weet wat lijden is. Nou, hoofdstuk 5 gaat er dan over hoe Christus hoge priester is geworden. Want dat klonk voor de Joden natuurlijk ook wel een beetje raar. Waarom is het zo raar dat de Heer Jezus een hoge priester wordt genoemd? Nou, dat gaat Paulus ook helemaal uitleggen. Maar de Heer Jezus kwam uit het geslacht van Juda. Hij was helemaal geen leviet op aarde. Hij kwam niet uit de stam van Levi. En Paulus zegt ook, als hij op aarde was geweest, zou hij ook helemaal geen priester hebben kunnen zijn. Want Christus kwam uit de stam van Juda. En uit de stam van Juda kwam helemaal geen priesters. Dus onze eerste, misschien wel meer dan eerste keer, maar in elk geval een aanwijzing dat we hier hebben een Christus van een hele andere orde. En wat is die andere orde? Dat is het priesterschap in de opstanding. En het priesterschap van het nieuwe verbond. Tegenover dus die hoge priester van het oude verbond. Nou, dat staat allemaal in hoofdstuk 5. En dan hoofdstuk 6. Vers 1 is het volgende. Laat ons. Daarom, nalatende het beginsel van de leer van Christus, laat ons tot de volmaaktheid voortvaren. Niet wederom leggende het fundament van de bekering van dode werken en van het geloof in God, van de leer der dopen en van de oplegging der handen en van de opstanding der doden en van het eeuwig oordeel. En dit zullen we ook doen indien het God toelaat. Het is nogal wat, hè, wat hij hier zegt. Paulus zegt, we laten een heleboel dingen laten we nu even achter ons. Het is wel goed. En wat bedoelt hij? Hij zegt, we gaan tot de volmaaktheid voortvaren. Wat betekent dat? Nou, al die dingen die achter ons liggen, die horen niet bij die volmaaktheid. En die dode werken, dat waren de werken van de wet, waren geen verkeerde werken, het waren geen boze werken, maar het waren werken waarvan Paulus ook later zegt, van ja, die konden nooit verzoening geven. Al die offeranders van die dieren, ze konden nooit ons geweten reinigen. We konden nooit gereinigd worden door die dode werken. En dan zegt hij, laten we nou maar tot die volmaaktheid voortvaren. Dat is wat. Voortgaan. En die volmaaktheid, dat zie je in vers 14, daar heeft hij het natuurlijk ook over gehad, van hoofdstuk 5. Het is jammer dat hier weer een nieuw hoofdstuk begint. Het is net alsof je dan weer iets heel nieuws begint. Maar hij gaat voort van hoofdstuk 5 vers 14. Maar de volmaakten is de vaste spijs die door de gewoonheid van de zinnen geoefend hebben tot onderscheiding bij des goeds en des kwaads. Paulus heeft het hier over kindertjes en volwassen mensen. Hij zegt, Hebreeën, jullie zouden zo langzamerhand leraars moeten zijn. Zegt hij in vers 12. En niet meer kleine kinderen. Jullie horen vaste spijzen te eten. En dat zijn de volmaakten, de volwassenen. En dat is wat Paulus hier ook bedoelt. Laat ons tot de volwassenheid voortvaren. Laten we grote en sterke mensen worden. En ons niet direct maar af laten leiden als we verzocht worden. Ja, we gaan naar dat heiligdom toe. Dat is de volwassenheid, de volmaaktheid. Dus daarom, dat is het volgende wat Paulus wil aansporen. Laat ons tot de volmaaktheid voortvaren. En dat heeft natuurlijk alles te maken met die rust waar hij het over heeft in hoofdstuk 4. Ingaan in de rust. De volmaaktheid voor Israël was het land Kanaan. Dat moesten ze innemen, reinigen van alle heidenvolken en in bezit nemen als een erfenis die ze van de Heere God hadden gekregen. En nu zegt Paulus tegen hun, nu moet je ingaan in dat heiligdom. En een heleboel dingen achter je laten. Nou, vervolgens komt er een heel stuk niks met laat ons. Paulus gaat nu een heel stuk, hoofdstuk 7, hoofdstuk 8, hoofdstuk 9, gaat hij allemaal wijden aan het heiligdom en de hoge priester. Dus hij begint in hoofdstuk 7 met Melchizedek, daar eindigt hij trouwens mee. In hoofdstuk 6, daar de voorloper voor ons is ingegaan, namelijk Jezus, naar de ordening van Melchizedek, een hoge priester geworden zijnde in der eeuwigheid. Die figuur Melchizedek is een hele belangrijke figuur. Er zijn maar een paar versen in het Oude Testament aan gewijd aan Melchizedek. Je vindt ze in Genesis en in een psalm, psalm 110. En Paulus die schrijft hier eigenlijk een hele brief omheen, om die Melchizedek. De ordening van Melchizedek. Hoofdstuk 7, hoofdstuk 8, hoofdstuk 9, die gaan daar allemaal over. En dat is dus allemaal, ik zou zeggen, leerstellig. Paulus die gaat uitleggen hoe wij nu een hele andere hoge priester hebben. Zegt hij dan tegen die Hebreeën. Een priester naar de ordening van Melchizedek. En ik zei hoofdstuk 9, maar dat gaat zelfs door tot met hoofdstuk 10, vers 18. Ja, en in die hoofdstuk 7, 8, 9 en 10 tot en met vers 18, dan laat Paulus dus zien wat het werk van die hoge priester onder het oude verbond is en wat de betekenis voor deze Hebreeën is voor hun persoonlijk. Wat Jezus Christus als de hoge priester naar de ordening van Melchizedek heeft gedaan. En dat vergelijkt hij helemaal met die tabernakel. Hij zegt, wij leven ook in een tabernakel. En Christus is de hemelen doorgegaan, hij is dus die voorhof doorgegaan, hij is de hemelen doorgegaan, dat is het heilige. Hij is achter het voorhangsel verdwenen, het uitspansel, dus daar is die voor weggenomen, het is nu onzichtbaar geworden. En in die positie weten wij nu de hoge priester. Maar die hoge priester gaat dus ook terugkeren. Dus deze Hebreeën die leven in die verwachting van die wederkomst, dat die hoge priester weer uit dat voorhangsel terug zal komen. En weer terug, en dat ze hem zullen zien in al zijn heerlijkheid. En dat ze dan weten dat de verzoening is gedaan. Maar deze gelovigen, die mogen dus al weten, die hebben al geloofd, dat Christus de hemel is doorgegaan en is gezeten aan de rechterhand van de Vader. Ja, dus vanuit die positie kijken deze Hebreeën ernaar. En dan zegt Paulus dus, laat ons vrezen, laat ons benaastigen, laat ons tot de volmaaktheid voortvaren, laat ons de belijdenis vasthouden en laat ons met vrijmoedigheid toegaan tot de troon van de genade. En dan gaat hij in hoofdstuk 10 gaat hij nog een aantal laat ons dingen zeggen die daar allemaal mee in verband staan. Dan begin ik in vers 19 van hoofdstuk 10. Omdat wij dan broeders vrijmoedigheid hebben, heb je dat woord vrijmoedigheid weer. Hè? Moet je weer even, dat zijn allemaal linkjes in deze brief. Voor Paulus is het één grote redenering. En we moeten ook letten op die linkjes in de brief. Ja, Paulus die haakt het ene in het ander. En als we dat gaan zien en dat ons eigen maken, dan gaan we die brief ook echt begrijpen. Dan wordt hij een deel van ons. Omdat wij dan vrijmoedigheid hebben om in te gaan in het heiligdom door het bloed van Jezus, op een verse en levende weg die hij ons ingewijd heeft door het voorhangsel, dat is door zijn vlees, terwijl we hebben een grote priester over het huis Gods. Vers 22. Zo laat ons toegaan met een waarachtig hart in volle verzekerdheid van het geloof, onze harten gereinigd zijnde van een kwaad geweten en het lichaam gewassen zijnde met een rein water. Nou, dit is dus ook allemaal een toespeling op dat werk van die hoge priester. En hij zegt, laat ons toegaan met een waarachtig hart, in volle verzekerdheid van het geloof. En dan vers 23. Zie je dat woord belijdenis weer terugkomen. Laat ons de onwankelbare belijdenis der hoop vasthouden. Want die het beloofd heeft, is getrouw. En laat ons op elkander acht nemen. Tot opscherping der liefde en de goede werken. Zie je dat ook hier weer? Vers 24. Laat ons op elkander acht nemen. Dat zagen we net ook in hoofdstuk 4. Laat ons vrezen dat niemand achtergebleven is. Laat ons op elkander acht nemen. En vers 23. Laat ons de belijdenis van de hoop vasthouden. Die belijdenis die heeft hij ook al genoemd. En waarom is het een onwankelbare belijdenis? Daar hoeven we op geen moment aan te twijfelen. De onwankelbare belijdenis van de hoop. Waarom is die zo onwankelbaar? Nou, daar heeft Paulus het in deze brief ook al een paar keer over gehad. Hij begon in hoofdstuk 3 vers 1. De apostel en hoge priester van onze belijdenis. Christus Jezus. Daarom is het een onwankelbare belijdenis. Dat zie je ook in hoofdstuk 6. Welke wij hebben als een anker der ziel, vers 19, hoofdstuk 6, vers 19. Welke wij hebben als een anker der ziel, het welk zeker en vast is en ingaat in het binnenste van het voorhangsel. Daar de voorloper voor ons is ingegaan, namelijk Jezus, naar de ordening van Melchizedek en hoge priester geworden zijnde in de eeuwigheid. Daarom is die belijdenis zo onwankelbaar, omdat hij achter het voorhangsel is. Omdat die belijdenis iets te maken heeft met onze apostel en hoge priester van onze belijdenis. En daarom zegt Paulus hier, laat ons de onwankelbare belijdenis der hoop vasthouden. Het zou toch dom zijn om los te laten, om zo'n onwankelbare belijdenis los te gaan laten. Het is de enige vastigheid die we hebben. Vers 25. En laat ons onze onderlinge bijeenkomst niet nalaten, gelijk sommigen de gewoonte hebben, maar elkander vermanen. En dat zoveel te meer als gij ziet dat de dag nadert. Laat ons onze onderlinge bijeenkomst niet nalaten. Paulus zegt, jullie hebben elkaar nodig en jullie moeten elkaar aansporen. Dat zag je in 4 vers 1, laat ons vrezen. Dat zagen we net in vers 10 vers 24, laat ons op elkander acht nemen. Deze Hebreeën, daar waren een aantal van, en misschien wel een heleboel van, die stonden op het punt om af te vallen. Die stonden op het punt om de belijdenis te laten varen, omdat ze het niet meer aankonden. En dat is ook niet zo heel erg gek, want in ditzelfde hoofdstuk 10 kun je zien waarom. Vers 33 bijvoorbeeld. Nee, vers 32. Doch gedenkt aan de vorige dagen, in de welke nadat gij verlicht zijt geweest, gij veel strijd des lijdens hebt verdragen. Veel strijd van het lijden hebt verdragen. Ten dele als gij door smaadheden en verdrukkingen een schouwspel geworden zijt, en ten dele als gij gemeenschap hebt gehad met degenen die al zo behandeld werden. Want gij hebt ook over mijn banden medelijden gehad, en de roving van uw goederen met blijdschap aangenomen, wetende dat ge hebt in uzelf een beter en blijvend goed in de hemelen. Dus wat zegt Paulus hier in deze paar versen? Daar kunnen we heel veel uit opmaken. Hij probeert ze in gedachten te brengen van waar ze al doorheen zijn gegaan. Jullie zijn een schouwspel geworden. Jullie hebben heel veel smaadheden en verdrukkingen ondergaan. Jullie hebben, zoals je de roving van uw goederen met blijdschap aangenomen. Ze waren van alles beroofd, van alle lichamelijke goederen waren ze beroofd geworden. Dus Paulus die schrijft hier aan een stel Hebreeën die door een ongelooflijke moeilijke periode waren gegaan en daar waarschijnlijk nog steeds in zaten. En voor wie het veel makkelijker geweest zou zijn om terug te keren naar het judaïsme, tot hun eigen jodengenoten, waarvan ze waarschijnlijk het meest te lijden hebben gehad. En Paulus zegt, doe dat nou niet. Vers 35, weer dat woordje. Werp dan uw vrijmoedigheid niet weg, die een grote vergelding des loons heeft. Want we hebben een blijvend goed in de hemelen, zegt Paulus. En wat is dat blijvende goed? Nou, dat is die onwankelbare belijdenis van de hoop, die vast ligt in de hoge priester van onze belijdenis, de apostel en hoge priester. Dus hier zie je weer een linkje dat Paulus schrijft om aan te sporen, om vast te houden, om niet terug te vallen. Ga in die rust en ga niet terug naar waar je vandaan komt. Even in de woorden van Jozua en Caleb. Jawel, die steden zijn heel erg groot. Jawel, er wonen reuzen, maar het land is goed en de Heere gaat ons voor. Dus laten we gewoon dat land in gaan nemen. Zo moesten Jozua en Caleb als twee getrouwe spionnen van het land, zou ik maar zeggen, die waren teruggekomen, tegenover het hele volk opnemen van wij gaan wel naar binnen, wij moeten naar binnen gaan, dat land in. Nou, zij werden niet geloofd en de reden en het gevolg was dat die hele generatie is omgekomen in de woestijn. En dat haalt Paulus ze dus ook weer aan. De volgende, laat ons. Die vind je niet in hoofdstuk 11. Hoofdstuk 11 is dat hoofdstuk waarin Paulus een heleboel gelovigen de revue laat passeren. Als een voorbeeld voor deze Hebreeën. Ja, dat doet hij dus niet zomaar voor niks. Hij zegt, kijk eens naar Abel, kijk eens naar Noach, kijk eens naar Henoch. Even andersom, Henoch, Noach, Abraham, Sarah, nou, en die, al die oud-testamentische gelovigen. En dan zegt hij in vers 12, daarom dan ook, sorry, in hoofdstuk 12, vers 1. Daarom dan ook, al zou wij zo groot een wolk der getuigen rondom ons hebben liggende. Laat ons afleggen alle last en de zonde die ons lichtelijk omringt. En laat ons met lijdzaamheid, dat woord betekent volharding, lopen de loopbaan die ons voorgesteld is, ziende op de overste leidsman en voleinde van het geloof, Jezus, de welke voor de vreugde die hem voorgesteld was, het kruis heeft verdragen en schande veracht en is gezeten aan de rechterhand van de troon van God. Dat is laat ons. Ja, laat... Wat zei je?
Nummer 9.
Dus nummer 10. Ja.
Tel jij die tweede laat ons als nummer 11 of waar is het nog steeds nummer 10?
Ja, wacht even hoor. Er stonden hier twee in, geloof ik, hè?
Ja.
Ja, die tel ik... Oh ja, die heb ik twee keer. Ja, dus laat ons afleggen alle last en de zonde die ons lichtig omringt en laat ons met volharding lopen de loopbaan die ons voorgesteld is. Ja, dat zijn inderdaad 10 en 11. Dus eerst geeft Paulus een heel hoofdstuk met allemaal mensen die geleden hebben vanwege hun geloof, maar die hebben volhard, die hebben vooruitgekeken naar wat hun deel zou zijn. En dan zegt hij vervolgens, en nu gaan wij op precies dezelfde manier onze loopbaan lopen. We leggen de zonde af, we leggen alle last en de zonde die ons lichtig omringt. En we gaan dat doen, ziende op de overste leidsman en de voleinde van het geloof. En wie was die leidsman en die voleinde van het geloof? Dat was die hoge priester, die de hemelen is doorgegaan en nu zit aan de rechterhand van God. De troon der genade, waar we nu met vrijmoedigheid mogen komen. Ja, want die voleinder van het geloof, die heeft door de vreugde die hem voorgesteld was het kruis verdragen, de schande veracht en is gezeten aan de rechterhand van de troon van God. Met andere woorden, deze Jezus, die leidsman, die voleinder, die weet wat het is om vernederd te worden. Die weet wat het is om te lijden en om de vrezen van de dood te moeten ondergaan. Paulus zegt, let nou maar op hem. Hij deed dat ziende op de vreugde die hij zou krijgen. En als we die vreugde kennen, als we begrijpen welke vreugde dat wordt, dan valt al dat lijden eigenlijk in het niet. En dat is typisch een thema voor Paulus, die bijvoorbeeld in Romeinen 8 ook zegt, van dat lijden van deze tegenwoordige tijd, dat weegt helemaal niet op tegen de heerlijkheid die aan ons geopenbaard zal worden. Of in 2 Korinthe 4 zegt hij iets zelf, het zeer lichte lijden van het duurt maar een hele korte tijd, vergeleken met dat zeer uitnemend groot eeuwig gewicht der heerlijkheid waar hij het over heeft. Nou, hier ook, de vreugde die gaat zoveel te boven, dat lijden het meer dubbel en dwars waard is. Nou, dan de laatste drie, in 12 vers 28... Dan zien we weer het vasthouden. Daarom, als we ook een onbewegelijk koninkrijk ontvangen, laat ons de genade vasthouden, door welke wij welbehagelijk Goden mogen dienen, met eerbied en godvruchtigheid, want God is een verterend vuur. Een onbewegelijk koninkrijk, dat ziet natuurlijk weer op die onwankelbare belijdenis. Het is vast, het is zeker. En tenslotte in hoofdstuk 13. Hoofdstuk 13. Vers 12. Daarom heeft ook Jezus, opdat hij door zijn eigen bloed het volk zou heiligen, buiten de poort geleden. Zo laat ons dan tot hem uitgaan, buiten de legerplaats. Daar heb je weer die woorden buiten de legerplaats. Weet je nog uit Leviticus 16. Zijn smaadheid dragende. Want we hebben hier geen blijvende stad. Maar wij zoeken de toekomende. En over die toekomende stad heeft Paulus het in Hebreeën 11 ook al gehad. Dat is de stad waar Abraham naar uitkeek. Het hemelse Jeruzalem. En dan vers 15, laat ons dan door hem altijd goden opofferen, een offerande des lofs. Dat is de vrucht der lippen die zijn naam belijden. 14 keer laat ons. En 14 keer een aansporing die tegen gelovige Hebreeën, die het helemaal niet zo makkelijk hadden. Die heel zwaar te lijden hadden. Nou, wat zegt het ons? Kijk, wij zijn niet in de omstandigheden van de Hebreeën, maar een woord als benaarstigen, ons uiterste best doen om die rust binnen te gaan. Laat ons tot de volmaaktheid voortvaren. Laat ons die onwankelbare belijdenis vasthouden. Laat ons tot hem uitgaan, buiten de legerplaats, zijn smaadheid dragende. Ons niet te schamen voor zijn smaadheid en versmading. Maar laten we die gewoon dragen, wetende dat we een toekomende stad zoeken, wetende dat we naar een hele andere plek op weg zijn. En laat ons door hem altijd goden opofferen, een offerande des lofs. Dat is de vrucht der lippen die zijn naam belijden. Want als we bedenken wat Christus Jezus allemaal heeft gedaan om die hoge priester te worden, als we dat diep tot ons door laten dringen, dan hebben we ook reden om hem altijd te loven en te prijzen. En hem die vrucht op te offeren. Hier wou ik het bij laten. En dan gaan we de volgende keer gaan we wat dieper in op het werk van de hoge priester in Hebreeën. Ja, want je hebt gezien wat een cruciale rol de hoge priester in Hebreeën speelt. En daar zullen we eerst gewoon wat zicht op proberen te krijgen. Tot hier.